Het viel me net op, dank je. Het viel me net op dat we zongen over elke macht in de hel die beeft bij het horen van uw naam. Zoals ik de Bijbel begrijp, is de hel op dit moment nog leeg. Dus dan valt er niet zo heel veel te beven. Waarschijnlijk bedoelt men geestelijke machten, de duivel en zijn trawanten. Maar die hebben nog steeds toegang tot de hemel. Totdat de eindtijd aanbreekt. Maar goed, dat terzijde. Vandaag is het Pinksteren. Dus ik wil ook met u daarbij stilstaan. En allereerst met u een tekst lezen uit Psalm 115. We hebben al een aantal teksten vanochtend gehad. En nu nog Psalm 115, 1 vers, vers 16. En daar staat: de hemel is de hemel van de Heere, maar de aarde heeft hij aan de mensenkinderen gegeven. En dit is het Oude Testament. Dat is duidelijk. Het boek van de Psalmen staat in het Oude Testament. Maar ook dit vers geeft aan hoe de situatie in het Oude Testament was. God in de hemel en de mensen op aarde. En dit is dus veranderd. Met de hemelvaart van Christus is het niet langer zo dat de mensen alleen op aarde zijn, maar er is een mens in de hemel. En met Pinksteren is dat andere veranderd, dat God in de hemel woont, want God woont in de hemel, maar sinds Pinksteren woont God ook op de aarde. En dat is de betekenis waar we het vandaag over gaan hebben en waar ik stil bij wil staan. De komst van de Heilige Geest en dan de betekenis daarvan voor ons en voor de hele wereld. Ik heb de afgelopen weken op verschillende plaatsen mogen spreken. En de eerste keer was ergens rond Pasen en toen heb ik het gehad over de betekenis van de opstanding. En toen dacht ik, het zou toch aardig zijn om dat door te zetten. Dus vorige week heb ik gesproken over de betekenis van de hemelvaart. En dan nu, de derde in deze trilogie, de betekenis van Pinksteren. Nu zult u zeggen van, ja, maar daar waren wij niet bij. Dat klopt. Maar deze preken staan ook op mijn website. Dus mocht u daarin geïnteresseerd zijn, dan kunt u die andere twee ook nog zien. Maar ook als u die niet gevolgd heeft, wat voor allen van u geldt, blijf zitten. Want het is niet zo dat ik nu ga overhoren of zo, iets waar u nooit kennis van hebt kunnen nemen. We gaan het hebben over de betekenis van de komst van de Heilige Geest op aarde. En dat doen we aan de hand van 7 punten. En dat zijn 7 gebieden waar de Heilige Geest aanwezig is. En wellicht heeft u nog niet eerder een preek over de Heilige Geest gehoord. Kan me niet voorstellen, maar er zijn sommigen die dat niet hebben. Dan zal heel veel nieuw zijn. En als u al veel in evangelische gemeenten, in Pinksterkringen geweest bent, dan zal misschien veel al bekend zijn. Desalniettemin is het belangrijk om steeds stil te staan bij wie deze persoon in de Godheid is. De drie enige God, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En nu hebben wij het over God de Heilige Geest. Allereerst de Heilige Geest in de schepping. En als u dan naar het boek Genesis gaat, u kent die eerste verse van de Bijbel natuurlijk uit uw hoofd. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed. En dan staat erachter: en de geest van God zweefde boven het water. Op pagina 1 van de Bijbel vindt u de Heilige Geest al. Trouwens, ook op de laatste pagina van de Bijbel vindt u de Heilige Geest. En de geest en de bruid zeggen kom. En wie het hoort zegt kom. En wie dorst heeft komen en neem het water des levens om niet. En dat is de Heilige Geest. Als u de Bijbel leest, dan vindt u allemaal verhalen van Bijbelse figuren en van dingen die gebeuren en bovenal van de Heer Jezus. Maar daar dwars doorheen is de Heilige Geest aanwezig. Vanaf pagina 1 tot en met pagina 1500 of hoeveel pagina's uw Bijbel dan ook heeft. De Bijbel is vol van het werk van de Heilige Geest. En zoals bij de schepping de Heilige Geest over het water zweefde, het was God die door de Geest de aarde tot stand liet komen. En dan staat er een tekst in Openbaring 4. En daar wordt gesproken over de zeven geesten van God, die voor de troon van God zijn. Wat je vindt in de Bijbel is dat de ene geest van God soms vertegenwoordigd wordt door zeven geesten. En het getal zeven is een symbolisch getal. En dat wil aangeven dat er zeven aspecten zijn van de Heilige Geest in het werk van de schepping. We gaan er niet nu heel veel in detail in. De volgende slide kom ik op terug. Maar de geest van God is aanwezig. De geest van God regeert in deze aarde. Via zijn geest is God aanwezig. En dat is een mysterie wat wij maar heel weinig doorgronden. Maar de Heilige Geest is ook vandaag de dag aanwezig in het bestuur van deze aarde. In het boek Spreuken wordt heel veel gesproken over wat je noemt de voorzienigheid van God. Hoe God regeert door omstandigheden heen. En dat is mede het werk van Gods geest. Of van die zeven geesten van God. Het tweede onderdeel, de betekenis van de Heilige Geest, heeft dan te maken met de Heilige Geest en de Heer Jezus. En dat weet u natuurlijk wel, als de Heer Jezus verschijnt, dan komt hij bij Johannes de Doper. Hij laat zich dopen, na wat strubbelingen, dat Johannes zegt van ja, maar ik wil helemaal niet dat ik u doop, u moet mij dopen. Maar de Heer Jezus die zegt, dit moet zo gebeuren. En dan gaat hij het water in. En op het moment dat de Heer Jezus boven komt, dan wordt de hemel geopend en dan daalt de Heilige Geest neer uit de hemel op de Heer Jezus Christus. Eigenlijk is dit Pinksteren. Pinksteren is dat de Heilige Geest uit de hemel neerdaalt op de mensen. En hier is het nog maar één mens. Hier is het Jezus Christus die gezalfd wordt met de Heilige Geest en de Heilige Geest op hem komt wonen. Met Pinksteren, Handelingen 2, gebeurt dat. Met de hele kerk gebeurt dat met iedereen die de Heer Jezus aangenomen heeft, die in hem gelooft. Dit is Pinksteren. En als we het hebben over de Heilige Geest en de Heer Jezus, dan is dat best een heel ingewikkeld onderwerp. Want de Heer Jezus was van alle eeuwigheid God. Hij was de Zoon van God. En de Heilige Geest is ook een goddelijke persoon. Wij zijn gewend om te spreken over de eerste persoon in de Godheid, en de tweede persoon in de Godheid, en de derde persoon in de Godheid. En de Vader zou de eerste zijn, en de Heer Jezus de tweede, en de Heilige Geest de derde persoon. Nou, dat tellen, dat suggereert al iets van rangorde, dat de Vader het belangrijkste is. En dan de Heer Jezus, en dan hebben we ook nog de Heilige Geest. Nou, dat vindt u nergens in de Bijbel. In de Bijbel vindt u één God die zich manifesteert in drie personen. De drie-eenheid noemen we dat. En we weten niet hoe dat werkt, maar we weten wel dat de Bijbel dat beschrijft. En dan hebben wij God de Zoon en God de Heilige Geest die gelijk zijn aan elkaar. En God de Zoon, die wordt mens. En als hij als mens in de Jordaan zich laat dopen, dan komt God de Heilige Geest en die daalt op hem neer. Dat gaat dus niet over, als ik het heel menselijk mag zeggen, over de goddelijke Jezus die gezalfd wordt met de God de Heilige Geest. Dat was niet nodig. Maar het gaat over de mens, Jezus Christus. De mens die hier geleefd heeft. De mens die in gehoorzaamheid aan God de weg naar het kruis is gegaan. Die wordt gezalfd met de Heilige Geest. En dit zou je kunnen koppelen aan die tweede tekst die hier op het scherm staat. Dat is Jesaja 11. Dat is de tekst die gaat over het reisje wat voortkomt uit de tronk van Isaïe. Dat is natuurlijk een kersttekst. Dat klopt. Dat is een kersttekst. Een profetie over de Heer Jezus in het boek Jesaja. Jesaja 11 vers 1. Maar de volgende tekst die erachter gaat, die zegt dan over dat reisje uit die tronk van Isaïe, dus die beloofde Messias, die zegt over Jezus Christus, op hem zal de geest van de Heere rusten. De geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van de kennis en de vreze des Heeren. En nu mag u wel even tellen, want als u nu gaat tellen hoeveel dingen hier gezegd worden over de Heilige Geest, komt u precies op 7. En er zijn wel uitleggers die dit verbinden met die 7 geesten voor de troon van God, die zich als het ware manifesteren in Jezus Christus, hoe hij hier geleefd heeft. De geest van de Here, de eerste. De geest van wijsheid, tweede. De geest van inzicht, de derde. De geest van raad, vierde. De geest van sterkte, vijfde. De geest van de kennis van de Here, de zesde. En de geest van de vrezen des Here, de zevende. Dat zou betekenen dat de werking van de Heilige Geest in de hele schepping, als het ware tijdens de dienst van de Heer Jezus Christus, gebundeld wordt in zijn dienst. En God zich als het ware door Jezus Christus en zijn dienst openbaart aan de wereld. We kunnen de hele ochtend spreken over de Heilige Geest in het leven van de Heer Jezus, hoe hij vol is van de Heilige Geest, hoe hij opgroeit in de kracht, allereerst geboren uit de Heilige Geest, Lucas 1, hoe hij vol is van de Heilige Geest, hoe hij dan gezalfd wordt met de Geest, Lucas 3, hoe hij dan in de woestijn gestuurd wordt en daar verzocht wordt en vervolgens door de engelen gediend wordt en dat ook in de Geest van God doet en zo gaat het verder. U vindt er heel veel verwijzingen naar in de evangelieën. En dat gaan we allemaal vandaag niet bespreken. Omdat wij stil gaan staan bij de betekenis van Pinksteren. En we zijn nu bezig met wie de Heilige Geest is. En dan nog derde. De derde betekenis, dat is de betekenis van de Heilige Geest voor u en voor mij. Voor onze wedergeboorte. Ook dit kent u wel. Johannes 3. Nicodemus, Nicodemus als je het op het Nederlands uitspreekt, maar Nicodemus zoals het moet. Deze Nicodemus was een fariseer die kwam op een nacht bij de Heer Jezus, omdat hij toch wel enigszins bang was voor zijn kompanen, de andere fariseers. En hij stelt daar vragen aan de Heer Jezus en hoe het nou kan, hoe het nou zit met van alles en nog wat. En dan zegt de Heer Jezus, tenzij iemand opnieuw geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Dat geldt ook vandaag. Dat geldt alle eeuwen door. Het koninkrijk van God is alleen toegankelijk voor mensen die opnieuw geboren zijn. En opnieuw geboren zijn wil zeggen dat ze hun leven uit God hebben ontvangen. Nieuw leven, wedergeboren. Dat geldt ook voor u en dat geldt ook voor mij. Wij kunnen alleen het koninkrijk van God binnengaan als wij bij de koning horen. Als wij dat leven van het koninkrijk in ons hebben. En hoe krijgen wij dat dan? Dat krijgen wij door opnieuw geboren te worden. Nou, daar snapte die Nicodemus helemaal niks van. Moet ik dan opnieuw naar mijn moeder en dan opnieuw geboren worden? Hij snapte dat niet. En ik kan me voorstellen, als je schoenmaat 46 hebt, wordt het toch een moeilijk verhaal allemaal. Maar dat bedoelde de Heer Jezus ook niet. Hij bedoelde geestelijk geboren worden. Geboren worden uit water en geest. En dat water, dat wordt gezien, Efeze 5, als een beeld van de Bijbel. De Bijbel die ons reinigt en de geest wordt gezien als de Heilige Geest. De Heilige Geest en het Woord, die moeten ons leven als het ware op zijn kop zetten. En onze nieuwe start laten maken, een start met het leven niet van onszelf, van onze moeder, van de mensen, maar het leven van God zelf. De Bijbel noemt dat het eeuwige leven. Zonder dat leven van God kunnen wij God niet dienen, kunnen wij God niet zien, kunnen wij niet in zijn koninkrijk binnengaan. En dit geldt voor alle tijden. Nicodemus die wordt er al op aangesproken door de Heer Jezus, die zegt, hij klaagt een beetje van hoe zit dat dan? En de Heer Jezus zegt, ben jij nou de leraar van Israël? Ook wel eens een grapje. Is wel eens een bijbelleraar aangesproken. Weet u wat er in Johannes 3 vers 11 staat? Dat weet ik niet. Wat staat er dan? Bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Dat staat er dan, hè? Johannes 3 vers 11. Maar dit zegt de Heer Jezus tegen Nicodemus, die een schriftgeleerde was. En de Heer Jezus zegt, die wedergeboorte uit water en geest, die wedergeboorte is niet iets nieuws. Dat geldt eigenlijk alle eeuwen al door. Dat gold al in het Oude Testament. En die tekst hier uit Ezechiël 36, die geeft dat al aan. En Ezechiël 11 hebben we vanochtend ook al gelezen. Je moet opnieuw geboren zijn. Je moet een geest een vlees, een hart hebben wat God geeft en de geest die God in je binnenste geeft. En God moet zijn geest geven om erbij te horen bij het koninkrijk van God. Dat geldt voor elke Nieuw Testamentische christen en dat geldt ook voor elke Oud Testamentische christen, zegt de Heer Jezus. Je had dit moeten weten, Nicodemus, want het staat zo duidelijk in het Oude Testament. Ook dat is het werk van de Heilige Geest, die uw stenen hart wil veranderen in een hart wat in staat is om in relatie met God te leven. Dan komen wij hierbij. En er is een tussendia. Oude Testament, Nieuwe Testament. Zeventallen in de Bijbel worden heel vaak opgedeeld in 3+4. Ik ga dat niet verder uitleggen, maar als u gewoon een aantal van die zeventallen uitzoekt, bijvoorbeeld de scheppingsdagen, vindt u dat ook. 3+4 vindt u heel vaak. Ik heb ook opgedeeld in 3+4. Want de drie betekenissen van de Heilige Geest die we nu besproken hebben, die hebben eigenlijk helemaal niks met Pinksteren te maken. Helemaal niks. Het werk van de Geest in de schepping, dat bestond al op pagina 1 van de Bijbel. Ver voor Pinksteren. Het werk van de Heilige Geest in de dienst van de Heer Jezus, dat was ook al voor Pinksteren. Want de Heilige Geest kwam pas op aarde toen de Heer Jezus verheerlijkt was. Heeft dus niks met Pinksteren te maken. En ook de wedergeboorte, het opnieuw geboren worden door God, is niet iets wat met Pinksteren te maken heeft. Want dit was ook al noodzakelijk in het Oude Testament. Dus eigenlijk die eerste drie punten, die gelden van alle tijden. En met Pinksteren is daar helemaal niks aan veranderd. Maar die volgende vier, die zijn wel veranderd met Pinksteren. En daar gaan we het nu over hebben, want vandaag vieren we Pinksteren. We vieren de komst, we herdenken de komst van de Heilige Geest op aarde. Maar wat is er dan veranderd? Wat maakt dan het verschil tussen de Pinksterdag en alles wat daarvoor is gebeurd? Nou ja, dit is de belangrijkste, allereerst. De Heilige Geest die woont in ons. In Johannes 14, daar zegt de Heer Jezus: ik zal de Vader vragen en hij zal u een andere voorspraak geven, opdat die met u zal zijn tot in eeuwigheid. Kraakt er wat? Ik moet even pauzeren. Mag je het eens hebben? Ja, dat is ingewikkeld hoe we dat doen. De touwtjes even niet in de... Ja, andere kant. Moet je wel even goed natuurlijk, hè? Dit gaat even niet goed, excuses. Dat is altijd zo'n gedoe, hè?
Dat, de bovenste.
Ja, nou die weer. En dit kraakt nu niet meer. Ik ben nog wel te horen nu. Ja, oké. Fantastisch. Maar de luisteraartjes thuis zullen nu denken wat hier gebeurd is. Maar goed, dat is een eeuwig mysterie. De Heer Jezus zegt in Johannes 14: ik zal de Vader vragen, hij zal u een andere voorspraak geven. En dan staat er, opdat die met u zal zijn tot in eeuwigheid. Wat is het verschil tussen Handelingen 1... en Handelingen 2. In Handelingen 1 en de Evangelie en het Oude Testament werkte de Heilige Geest op aarde. Dat is niet veranderd in Handelingen 2. Maar wat er wel veranderd is, is dat de Heilige Geest sinds Handelingen 2 op aarde woont. In het Oude Testament werkte Gods Geest als het ware vanuit de hemel op de aarde. Tijdens het leven van de Heer Jezus daalt de Heilige Geest op hem neer. Maar mag ik het heel menselijk zeggen, als de Heer Jezus dan naar de hemel teruggaat, dan verdwijnt de Heilige Geest weer van de aarde, omdat hij verbonden is met de persoon van Jezus Christus. En dan komt Handelingen 2. En Handelingen 2, dan zegt de Heer Jezus in de hemel: Heilige Geest, mijn dienst zit erop op aarde, nu is het jouw beurt, heel menselijk gesproken. Nu mag jij naar de aarde gaan en woning maken in allen die mijn volgeling willen zijn. Dat is het verschil met het Oude Testament. En dan in het Nieuwe Testament leest u dat op verschillende plaatsen hoe het wordt uitgelegd. Daar wordt het beeld van een tempel gebruikt. Een tempel is een plek waar God woont. In het Oude Testament was er een tempel. Allerlei afgodendiensten hadden hun tempels. Een tempel is een plek waar de Godheid woont. In het Oude Testament woonde God in Jeruzalem, in de tempel, in de duisternis, waar niemand naartoe mocht. Maar dan in het Nieuwe Testament, dan zegt de Heer Jezus, die tempel heeft afgedaan. Die tempel in Jeruzalem, die doet er niet meer toe. En allereerst spreekt hij over het tempel van zijn lichaam, die dan verbroken wordt en in 3 dagen herbouwd wordt, vindt u Johannes 2. En heeft u dat twistgesprek, die mensen zeggen, ja, maar die tempel heeft er 40 jaar over gedaan om gebouwd te worden. Waarschijnlijk nog veel langer, maar voordat de tempeldienst daar weer kon plaatsvinden, had Herodes gebouwd. Heeft de Heer Jezus niet over. Hij had het over de tempel van zijn lichaam. Want de Heilige Geest woonde in hem. En vandaag de dag woont de Heilige Geest in ons. In u en in mij. Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Er staan allemaal woorden in het Nieuwe Testament voor wat de Heilige Geest doet. Bij u. Hebben we geen tijd voor om het allemaal uit te dokteren. Maar het is heel veel. We zijn gezalfd met de Heilige Geest. We zijn verzegeld met de Heilige Geest. De Heilige Geest is een onderpand wat God gegeven heeft aan u en aan mij. We mogen vervuld zijn van de Heilige Geest. We mogen geleid worden door de Heilige Geest. Nou, u kunt een eindeloze rij met dingen uit het Nieuwe Testament halen wat de Heilige Geest allemaal doet. Maar het meest bijzondere is dat de Heilige Geest in u, in jou woont. Op het moment dat je opnieuw geboren wordt, dan krijg je het leven van God, het nieuwe leven van God in je hart. En dan komt de Heilige Geest heel persoonlijk in je hart wonen. Waar u bent, waar jij bent, neem je de Heilige Geest als het ware mee. En daarom staat er ook die aanmoediging in die derde tekst. Als wij door de Geest leven, dus als wij de Heer Jezus hebben leren kennen en die Heilige Geest ontvangen hebben, laten wij ook door de Geest wandelen. Laten we in ons leven laten zien dat wij die tempel zijn en die tempeldeuren als het ware openzetten naar de mensen om ons heen. Dat Gods Geest door ons heen de mensen om ons heen mag gaan aanraken. Dat is er veranderd met Pinksteren. De Heilige Geest die in uw hart en in mijn hart woont. Deze tekst uit 1 Korinthe 6. Er komt zometeen bij de volgende dia een tekst uit 1 Korinthe 3. En die lijkt er sprekend op. Met één verschil. Hier gaat het over dat de Heilige Geest in ons woont. Persoonlijk. In ons lichaam. Hier is het enkelvoud. Uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Maar het geldt ook voor ons als gemeente, collectief, gezamenlijk. En dat is het vijfde. De Heilige Geest woont ook in ons als gemeente. De gemeente, en dan bedoel ik niet de gemeente Assen of de gemeente wat dan ook, maar dan bedoel ik de gemeente van de levende God, de verzameling van allen die in de Heer Jezus geloven en die tot één lichaam zijn gesmeed. Daar woont de Heilige Geest in. En in 1 Korinthe 3 staat het ook, weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? Nou, dat ziet u dan niet in deze vertaling, maar dat ziet u wel in de grondtekst. Hier is het woordje u meervoud. Hier gaat het er niet om dat de Heilige Geest in ons lichaam woont, wat waar is, maar de Heilige Geest woont ook in ons gezamenlijk als gemeente, als gelovigen. Wij als gelovigen vormen samen ook een tempel. Dus in het Nieuwe Testament heb je eigenlijk 3 tempels. Je hebt de tempel van het lichaam van de Heer Jezus, hoe de Heilige Geest in hem woonde. Je hebt de tempel van uw lichaam en mijn lichaam, dat de Heilige Geest daarin woont. En ook de tempel van ons als gemeente gezamenlijk. Dat wij met elkaar een plek wonen, wat doet een tempel, waar God op aarde kan wonen. Waar hij zich zichtbaar kan maken. Waar hij kan werken. Zo staat het ook in Efeze 2. Dat wij opgebouwd worden tot een woonplaats van God in de geest. Dat is nieuw. Dat had je in het Oude Testament niet. In het Oude Testament werkte Gods geest. En je vindt ook zelfs dat de Heilige Geest in een koning als Saul werkt. Dat Gods geest hem aandreef. Dat is de werking van de Heilige Geest. Maar er staat nergens in het Oude Testament dat de Heilige Geest woonde in Saul of in David. Zelfs David zegt, die bidt in de psalmen, neem uw heilige geest niet van mij weg. Want Gods geest werkte, maar die woonde niet in David. Want dat is voorbehouden aan allen die in de Heer Jezus geloven sinds Pinksteren. Vandaag de dag woont de heilige geest in de gemeente en in u en in jou en in mij. En de heilige geest blijft bij ons, zei de Heer Jezus, tot in eeuwigheid. Dat gebed uit de psalmen, psalm 51, neem uw heilige geest niet van mij weg, dat hoeven wij niet te bidden. Want de belofte van de Heer Jezus is de heilige geest de voorspraak, die zal bij u blijven tot in eeuwigheid. En als de heilige geest straks terugkeert naar de hemel, dan gaan wij mee met de heilige geest. Of beter gezegd, als de Heer Jezus ons komt ophalen, dan gaat de heilige geest met ons mee terug naar de hemel. En als we het dan over de Heilige Geest en de gemeente hebben, dan komen we ook bij de werking van de Geest van God in ons als gemeente. Ook daarvoor hebben we geen tijd om alle details te bespreken. Maar u kent natuurlijk het hoofdstuk. 1 Korinthe 14, 1 Korinthe 13 met de gaven. De Heilige Geest die genadegaven geeft en werkt. En iedereen heeft andere taken, andere gaven, maar het is dezelfde Geest die werkt. Als u op het terrein wil zijn waar Gods geest werkt, heel in het bijzonder werkt, dan is dat de gemeente van God. Dat is het werkterrein waar Gods geest als het ware als eerste actief is. En in ons leven natuurlijk, maar ook in de gemeente. Daar is Gods geest, daar werkt hij. Dit is nieuw, dat de Heilige Geest in u en mij woont, punt 4... En dat de Heilige Geest in de gemeente woont, punt 5, dat zijn dingen die volledig nieuw zijn. Vindt u nergens in het Oude Testament. Dat is allemaal veranderd op de Pinksterdag toen de Heilige Geest werd uitgestort. Dan kom ik op nog een punt wat nieuw is. En dat is eigenlijk een beetje bijzonder, want dat is ook Oude Testament. En dat is de Heilige Geest en Israël. De Heilige Geest zal namelijk ook uitgestort worden over het volk Israël. Dat is toekomst. Dat is nog niet vandaag de dag. Zeker als je vandaag de dag naar het volk Israël kijkt, dan kun je je achter de oren krabben of alles wat het volk Israël, wat de staat Israël doet, goed is. En dat is ook niet zo. Maar het is en blijft zo dat God zijn naam verbonden heeft aan het nageslacht van Abraham. In Genesis 12 heeft hij daar ook een belofte aan verbonden, een zegen aan verbonden. Aan geen enkel ander volk op de aarde heeft God die zegen verbonden dan aan het volk Israël. En daarom zou elke christen ook een liefhebber van het volk Israël moeten zijn. En dan gaat het niet om dat we een liefhebber moeten zijn van alles wat Israël doet. Maar wel van een liefhebber zijn van het volk Israël in de plannen van God. En dat God hen op enig moment op de knieën zal brengen. En dan zijn hemel zal openen. En zijn geest zal uitstorten over zijn volk Israël. Ik heb hier een tekst uit Joël 2 opgeschreven. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Oei, denkt u, die ken ik. Die hebben we gelezen in Handelingen 2. En dat klopt, want in Handelingen 2... Pinksterdag wordt deze tekst geciteerd. Petrus zegt, wat verbazen jullie er nou over? Dit is, als de Heilige Geest komt en wij profeteren en allerlei dingen doen, dan is dat het werk van de Heilige Geest. Maar wat Petrus niet bedoelt, is dat daarmee de volledige diepte en strekking van de profetie van Joël is vervuld. Het is een vervulling, maar niet de vervulling. Want als u het hele stuk leest in Joël 2, dan ziet u dat het niet gaat over het ontstaan van de gemeente, van de kerk, maar dan ziet u dat het daar gaat over het herstel van Israël. Het wordt verbonden met de dag van de Heer, groot en ontzagwekkend. En de dag van de Heer is het einde van de tijden, als God zijn koninkrijk over deze aarde zal vestigen. En heel veel profetieën, ook wat we gelezen hebben in Jesaja en in Ezechiël, die hebben te maken met dat God op enig moment ook Israël op de knieën zal krijgen. En zijn geest zal uitstorten. En zijn volk een hart van vlees zal geven. En een nieuwe geest in hun binnenste. En zijn geest op hen zal leggen, zodat ze hem zullen dienen. Die bekende profetie in Ezechiël 37 van de dorre doodsbeenderen. Een fantastische profetie die mij geholpen heeft om te begrijpen wat er vandaag de dag in het Midden-Oosten gebeurt. Ezechiël staat daar bij een dal en dan ziet hij allemaal botten liggen van een of ander leger wat er overheen geraast heeft. En die botten liggen daar in de zon te drogen, zinderende hitte. En Ezechiël vraagt dan, wat is dit? Ja, dit is een beeld van het volk Israël. Er is niks van over. En dan moet Ezechiël profeteren. En dan ziet hij, als hij profeteert, dan ziet hij al die botten zich gaan bewegen en dan worden daar lichamen gevormd. Dode soldaten zou je kunnen zeggen. Morsdood. Je schiet er niks mee op, want die botten zijn nog steeds morsdood, maar het zijn nu weer in de vorm van lichamen. En dan zegt Ezechiël, wat moet ik daar dan weer mee? Nou zegt God, dan moet je nog een keer profeteren. Bid tot de, profeteer tot de geest van God. En dan komt Gods geest over die lichamen en dan komen ze tot leven. En dan geeft God nieuw leven en ontstaat er een heel groot leger. Ik denk dat dit is wat we zien vandaag de dag in het Midden-Oosten. Het Midden-Oosten, het volk Israël, dat was zo'n stelletje verspreide botten van Israëlieten overal. Die zijn naar Israël teruggekeerd en er is als het ware een nieuw lichaam gevormd. Er is een nieuwe staat Israël. Maar het leven van God en de geest van God, die ontbreekt nog. Die wacht tot de eindtijd. Dat God zijn eigen geest gaat uitstorten over zijn volk. En er echt diep berouw komt over zonde. En diep berouw komt over het kruisigen van de Messias. En men tot God zal roepen, Zacharia 12... En dat God, dat zij zien op de doorstokenen. En dat God, Zacharia 13, zijn geest opnieuw zal geven. Dat er een bron van ontzondiging zal zijn in Israël. Dat is de profetie. En dat is de profetie waar Joël het echt over heeft. Pinksteren voor het volk Israël. Je zou kunnen zeggen dat Handelingen 2, de Pinksterdag, een voorvervulling is voor het volk Israël. Dat God zijn geest geeft op gelovige Joodse mensen, Joodse mannen en vrouwen en ook gelovige heidenen, mensen uit de volken die de Heer Jezus hebben leren kennen. Maar straks komt het moment dat God zijn geest zal geven over heel zijn volk Israël. En dan hebben we er nog eentje over. We hebben het gehad over de betekenis van de Heilige Geest voor u en voor mij, de gelovigen, voor de gemeente, de kerk als geheel, voor Israël. En nu hebben we nog als vierde punt van na Pinkster, het zevende punt in deze serie, de Heilige Geest en de wereld. Wat doet de Heilige Geest vandaag de dag in de wereld? En daar is een tekst uit Johannes 16 en die heb ik eigenlijk nooit goed begrepen. Die tekst die zegt, en als de Heilige Geest is gekomen, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en oordeel. Van zonde, omdat ze mij niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik naar de Vader heen ga en u mij niet meer aanschouwt. En van oordeel, omdat de overste van de wereld is geoordeeld. Heel lang heb ik deze tekst geïnterpreteerd in de zin van evangelieverkondiging. Dat de Heilige Geest heel actief is om elke keer als wij getuigen, evangeliseren, als het ware door ons heen te werken. Dat doet de Heilige Geest ook. Maar volgens mij gaat deze tekst daar niet over. Deze tekst gaat erover dat de Heilige Geest op aarde gekomen is. En uit het feit dat de Heilige Geest vandaag op de aarde is, volgt zonde, gerechtigheid en oordeel. Want de Heilige Geest had hier niet moeten zijn, lijkt deze tekst te suggereren. Het ging erom dat de Heer Jezus naar de aarde kwam om koning te zijn, om het middelpunt van Israël te zijn. Maar de Heer Jezus was verworpen door zijn volk en omdat hij naar de hemel is teruggestuurd door het volk Israël, als ik het zo zou mogen zeggen, is de Heilige Geest gekomen. En de Heilige Geest is er getuige van, het feit dat de Heilige Geest op de aarde is er getuige van dat de Heer Jezus is verworpen. Het feit dat de Heilige Geest hier vandaag de dag is een bewijs dat de Heer Jezus er niet is. En dat hij nog niet de rechtmatige plaats in de wereld heeft. Terwijl hij wel de rechtmatige plaats in de wereld zou moeten hebben in de gedachten van God. En daarom staat er dat de Heilige Geest hier is en dat hij zal getuigen van zonde, van gerechtigheid en oordeel. Van zonde, omdat zij, het volk Israël en allen die zich daarmee verbonden hebben, Pilatus en Herodes, noem alles maar op, en iedereen die niet in de Heer Jezus wil geloven, dat zij niet in mij geloven. De Heilige Geest is hier om als het ware dat aan het licht te brengen. Zoals de Heer Jezus in de tijd van de evangelie het licht van de wereld was. En waar hij kwam, werd onmiddellijk duidelijk hoe God naar situaties keek. Als die overspelige vrouw bij de Heer Jezus wordt gebracht, dan hoeft de Heer Jezus daar maar te staan. Hij schrijft in het zand en ze taaien allemaal af. Het wordt duidelijk dat hij als het licht van de wereld het licht van God in situaties brengt. En vandaag de dag is dat de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die duidelijk maakt hoe God erin staat. En God heeft één plan met deze wereld. En dat plan is dat de één mens, Koning Jezus, zal heersen van zee tot de einde der aarde. Die leus die we vandaag de dag wel horen, from the river to the sea, dat is een hele christelijke uitspraak. Komt uit Psalm 72. De enige psalm die door Salomo is gedicht. Profetisch gaat het over het koninkrijk. Van de rivier tot de einden der aarde zal er één koning zijn, Koning Jezus. En elke keer als een Arabier of een Hamas-strijder dat noemt, dan profeteren ze eigenlijk in de lijn van Psalm 72 over de komst van de Messias, de vredevorst, die een einde zal maken aan alle afgoderij en alle rebellie. Dat zien ze niet, ze zijn misleid. En er is heel veel gedoe over die kreet, maar het is een diep en diep christelijke kreet die uitziet naar het moment dat de Heer Jezus zal komen. Het is de Heilige Geest die als het ware dat getuigenis vormt. En van gerechtigheid, omdat ik naar de Vader heen ga en u mij niet meer aanschouwt. Heel bijzonder. De Heilige Geest is hier. En uit het feit dat de Heilige Geest er is, wil zeggen dat de Heer Jezus in de hemel is aangekomen. Want de Heilige Geest kon pas gestuurd worden nadat de Heer Jezus in de hemel was opgenomen. Hij zei, ik ga naar de hemel en ik ga naar de Vader vragen of hij de voorspraak zal sturen. Dat de Heilige Geest hier is, is een bewijs dat de Heer Jezus in de hemel is aangekomen. En dat de Heer Jezus in de hemel is aangekomen, is een bewijs van de gerechtigheid van God. Dat mensen Jezus hebben verworpen. Maar dat God hem de eerste plaats in de schepping heeft gegeven. De Heilige Geest, de aanwezigheid van de Heilige Geest, die getuigt daarvan. En tenslotte van oordeel. De Heilige Geest getuigt ook van oordeel, omdat de overste van de wereld is geoordeeld. De machten in deze schepping die zijn door elkaar gehusseld. Het was de overste van de wereld, de Satan, die de touwtjes in handen had. Maar het is nu opnieuw God die zijn plannen uitwerkt. Zijn koning op zijn agenda heeft gesteld. Die zal regeren vanuit Jeruzalem. En de Heilige Geest is hier om aan te geven dat God zijn werk van herstel van deze schepping is begonnen. En voordat hij de wereld herstelt, de wereldvrede, voordat hij Israël die eerste plek weer geeft, heeft hij ervoor gekozen om vandaag de dag te beginnen met zijn koninkrijk te vestigen in de harten van u en van mij, van zijn kerk, van zijn gemeente. Om vandaag de heerschappij van de Heer Jezus handen en voeten te geven in uw leven, in jouw leven, in mijn leven. En hij heeft daarvoor zijn geest gegeven, die u daarvoor de kracht gaat geven om te leven tot eer en glorie van God de Vader. Die gaat helpen om te begrijpen wat de Heer Jezus heeft gedaan voor u en voor mij. Dat is het werk van Gods geest in de wereld, straks in Israël, vandaag in de kerk en vandaag in uw en mijn leven. Amen.